Goedemorgen, broers en zussen. Ik denk dat de meesten van ons vertrouwd zijn met de uitspraak Welcome to the struggle. Welcome to the struggle. Gaan we dat niet? Ik dacht van wel. Welcome to the struggle. Welkom in de strijd. Wel, ik heb dat gebruikt deze morgen. Dat wordt wel eens gezegd, inderdaad, zoals Christel het zegt, als een soort van een verwelkomingsgroet aan iemand die pas tot bekering is gekomen, tot geloof is gekomen. En er zit daar inderdaad waarheid in die uitspraak, welcome to the struggle. Want het christenleven is inderdaad een struggle, een strijd. Maar die uitspraak gaat niet alleen voor de gelovigen, dat geldt ook voor alle mensen. Welcome to the struggle is van toepassing op iedereen, mensen die geloven of niet geloven. En ik zeg dat niet, Job zegt dat. Job zegt in hoofdstuk 7, we moeten niet naartoe gaan, twee versjes zal ik voorlezen. In hoofdstuk 7 zegt Job het volgende. Heeft de sterveling, elk mens dus, gelovig of niet gelovig, heeft de sterveling niet een strijd te voeren op aarde en zijn zijn dagen niet als de dagen van een dagloner? Zoals de slaaf slakt gij naar schaduw, zoals een dagloner ziet gij uit naar zijn loon. En de Engelse New Living Translation vertaalt het als volgt. Is not all human life a struggle? Is niet hans het menselijke leven een struggle? Dus iedereen maakt deel uit van een wereld waar struggelen de norm is en niet de uitzondering. Een mens wordt zonder ernaar gevraagd te hebben, erin geworpen in de strijd. Of je dat nu wilt, of je dat nu niet wilt. En voor heel wat mensen is die strijd zo hevig dat ze gewoon de handdoek in de ring werpen. Vorig jaar, of laat me het zo zeggen, de statistieken tonen aan dat er elk jaar over gans de wereld 800.000 mensen de strijd opgeven. En zichzelf van het leven benemen, omdat de strijd zo fel is. Dat zijn er 90 per dag. Om de 40 seconden ergens op aarde gooit er iemand de handdoek in de ring, omdat de strijd te fel is. Een akelig hoog cijfer dus. Maar het gaat deze morgen niet om zelfmoord, over zelfmoord het thema, maar over het thema strijd. Alle van ons strijden, heb ik al gezegd. Ik wil een keer naar een passage gaan, die elke gelovige in feite voor zijn eigen goed regelmatig een keer zou moeten lezen. En zeker als hij in een periode zit waarin hij aan het struggelen is. Ik zal nog niet zeggen welke passage het is, om de spanningen nog een beetje in te houden. Maar het is een passage waar we de Heer Jezus zien zijn felste strijd ooit voeren, die hij ooit in zijn leven heeft gevoerd. Zijn felste strijd. En misschien denken sommigen van ons, ja, maar Jezus, waarom moet ik dat nu vertellen over Jezus die zijn felste strijd strijdt? Ja, Jezus is toch God en is daarom toch veel sterker dan ons. Maar zo mogen we niet denken, broers en zussen. We mogen niet vergeten dat Jezus ook een man was met gevoelens en verlangens. Jezus kon lachen, maar hij kon ook huilen. Hij kon sterk zijn, maar hij kon ook moe en slaperig zijn. En hij kon moedig zijn, maar hij kon ook angstig zijn. Precies zoals een mens, zoals u en ik. Dus we mogen niet zeggen, ja, de Heere Jezus is wel veel sterker in de strijd dan wij. Nee, zo gaat dat niet. Hij is gelijk aan ons. Hij is inderdaad God. Maar hij is ook gelijk aan ons. Hij is ook een kwetsbaar en broos mens. In het gedeelte dat we lezen, zien we hem hier strijden als een mens. En we kunnen daar heel veel uit leren. We zien hem hier een zeer zware zielenstrijd voeren. Een strijd die vanuit zijn perspectief volkomen onoverwinnelijk leed. Ik ga nog even, dus zoals ik gezegd heb, sommigen denken misschien aan het kruis. En hoewel hij inderdaad die laatste momenten van zijn leven urenlang mentaal zwaar geleden heeft en afschuwelijke lichamelijke folteringen doorstond, was dat niet de plaats waar onze Heer zijn heftigste strijd ooit heeft gevoerd. Niet aan het kruis. Sommigen denken misschien aan Matthäus 4 in de woestijn, waar de Heere Jezus door de geest naar de woestijn werd geleid. En inderdaad, dat was ook een zware strijd. Hij was er na 40 dagen behoorlijk erg aan toe. Zo erg zelfs dat hij door engelen moest verzorgd worden. Maar ook deze plaats is niet de plaats waar de Heer Jezus zijn zwaarste strijd ooit heeft gevochten. En ik wil heel even, voordat we naar de passage gaan van deze morgen, wil ik heel even naar Hebreeën 5 gaan. Het negende laatste boek van het Nieuwe Testament. Ik wil een keer één versje voorlezen uit Hebreeën 5. In dit vers heeft de schrijver, en zoals we vorige week gehoord hebben, naar alle waarschijnlijkheid is dat Apollos. Dus ik zal maar meegaan met die gedachte. Apollos heeft een algemene beknopte beschrijving, laat het me zeggen, over de emotionele en mentale toestand waarin onze Heer hier verkeert op dat moment van zijn zwaarste strijd, van zijn zwaarste struggle. In Hebreeën 5, vers 7. Daar staat het volgende. In de dag dat hij op aarde was, heeft hij met luid geween en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Dat is slechts een korte, beknopte beschrijving. Straks wil ik daar nog wat dieper op ingaan. Voor alle duidelijkheid, dit vers dat we lezen, beschrijft hij niet zijn gemoedstoestand aan het kruis. Dit is nog voor het kruis. Misschien weten sommigen al over welke passage het gaat. Ik zit hem al knikken. De plaats waarover ik het heb, is de olijfhaard in Jeruzalem. De olijfhaard aan de voet van de olijfberg. Daar is de plaats waar onze Heer in zijn grote benauwdheid zijn meest beklemmende strijd vocht. Daar wil ik hier naartoe gaan, Matthäus 26. Alle drie de synoptische evangeliën nemen deze gebeurtenis op. Mag ik wel die van Matthäus nemen? Verslag van Matthäus. Matthäus 26. Hier zien we de Heer aan de vooravond van zijn kruisiging. De dag voor zijn kruisiging. En hij weet het maar al te goed. Laat het ons eens lezen. Matthäus 26, vanaf vers 36. Toen ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane heette. Hij zei, blijf jullie hier zitten, ik ga daar bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Toen begon hij bedroefd en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder was gegaan, wierp hij zich uitgestrekt met zijn gezicht op de grond en bad. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar laat niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. En hij kwam bij zijn discipelen en trof hen slapend aan en hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer, ging hij heen en bad, mijn vader, als deze beker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust, kijk. Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan, kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Ik weet niet wat er doorheen is gegaan, broers en zussen, als je zo die passage leest. Maar dit gedeelte moet voor ons heilige grond zijn. Want nergens in de schrift vinden we of komt de menselijkheid en de kwetsbaarheid van onze Heer zo naar de voorgrond, nergens anders in de schrift. Zien we hem zo'n zware strijd voeren dan hier in de olijfhaard van Gethsemane. Hier staat hij voor het eerst, oog in oog, met zijn grootste angst. In vers 37b zegt Matthäus dat hij bedroefd en zeer angstig begon te worden. En Jezus zegt het nog een keer zelf in het volgende vers. Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, zegt hij. De Heer Jezus weet maar al te goed wat er met hem staat te gebeuren. Tijdens zijn opgroeiende jaren werd het voor hem alsmaar duidelijker dat hij die leidende dienaar was uit Jesaja 53, die door God verbrijzeld zou worden. Jezus wist dat er een moment in zijn leven zou komen dat hij door God, om het met de woorden van Jesaja 53 te zeggen, geslagen en verdrukt zou worden en dat hij door een door God vervloekte zou worden. Jezus wist dat. Hans zijn leven. Of een groot stuk van zijn leven. En hier, in de tuin van Gethsemane, was dat moment nu aangebroken. Nu zou God hem ook daadwerkelijk gaan verbrijzelen. En hij was er doodsbang voor. En de Heer Jezus had dat ook meerdere keren zelf gezegd, tegen zijn discipelen. Een paar dagen nog voordien, zei hij in Johannes 12:27, nu ben ik doodsbang, zegt hij, maar wat zal ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan, maar hierom ben ik juist gekomen, zegt hij. De Heere is doodsbang. En dat zijn we niet gewoon van hem. In de vier evangeliën zien we de Heere Jezus eerder als iemand die van niets of niemand bang is. Hij komt eerder over als een zeer uitzonderlijk dapper man, de Heere Jezus. Als je bijvoorbeeld ziet dat alle Joden, de religieuze leiders in Jeruzalem en de oudsten, dat alle Joden die mannen vrezen, dan zie je dat bij de Heere Jezus totaal niet. Er is geen beetje, geen grijntje angst bij Jezus voor de religieuze oversten. Integendeel, meermaals en zelfs publiekelijk, beschuldigt Jezus hen gewoon van valsheid en schijnheiligheid in hun gezicht. Dus om dat te doen, moet je redelijk dapper zijn, hè? Moet je redelijk moedig zijn om dat te doen. Toen hij samen met zijn discipelen aanmeerde in de Gadarenen, kwamen plotseling twee gevaarlijke mannen naar hem toestormen. Weet nog? Gewelddadige mannen die uitzonderlijk sterk waren, omdat ze bezeten waren door meerdere demonen. Dat moet waarschijnlijk wel een zeer angstaanjagend tafereel geweest zijn. Maar hier zie je Jezus dat hij totaal geen millimeter wijkt. Ook toen hij voor Pilatus stond, die beslist over leven en dood, zie je dat Jezus onverschrokken voor Pilatus staat. En toen de discipelen vreesden voor hun leven te midden van een zware storm, stond Jezus gewoon rustig op uit zijn slaap en sprak de storm tot stilte. Dus de schrift, broers en zussen, laat ons keer op keer zien dat Jezus niets of niemand vreest, dat hij uitzonderlijk moedig is. Maar hier zien we hem in de olijfgaard van Gethsemane huiveren. We zien hem doodsangstig, zoals het staat in vers 37b, zien we dat hij voor de eerste keer doodsbenauwd is. En de oorzaak van zijn angst, van het feit dat hij huivert, lezen we in vers 39. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich uitgestrekt met zijn gezicht op de grond en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Deze beker. Het voorwerp van zijn angst is de beker die zijn vader hem aanreikt. Nu, de beker van zijn vader houdt meer in dan de vernedering en de fysische marteling van het kruis. Inderdaad, Jezus zou compleet verbrijzeld worden, maar de kruisiging was slechts één van de vele ingrediënten van de beker van zijn vader. Een van de redenen waarom hij zo angstig was, was omdat hij wist op voorhand wat er allemaal met hem zou gebeuren. Jezus wist het. Hij zegt het ook, of Johannes zegt het ook, in 18:4 zegt hij, Jezus dan, die alles wist wat er over hem zou komen, trad naar voren en zei tegen hen, wie zoekt u? Dus Jezus wist op voorhand wat er allemaal met hem ging gebeuren, alles wat er over hem zou komen, vanaf het verraad van zijn vriend Judas, tot en met de laatste zucht aan het kruis. Alles die daartussen zou gebeuren, hij wist het. En vooraf weten, tot in de gruwelijkste detail, wat er allemaal met jou zal gebeuren, ja, dat maakt het lijden nog eens zoveel zwaarder. Sta je maar eens voor, dat jij zou weten dat je volgende week, een van de weekdagen, dat je volgende week onderweg naar je werk, met een auto in een file terechtkomt. Sta je eens voor, kom in een file terecht. En dat er aan het eind van de start een vrachtwagen aan 120 km per uur inrijdt op die file. Sta je voor dat je weet dat dat gebeurt en jij staat helemaal van achter. Je weet dat dat gebeurt. En je weet ook dat je zal sterven. Maar vooraleer je zal sterven, zal je eerst uren aan een stuk afzien. Vooraleer je zal bezwijken aan je verwonding. Stel je voor dat je dat weet. Hoe zou je met die voorkennis omgaan? Zou je nog slapen vanavond? Morgenavond? Dat is toch een goede vraag. Wel, Jezus wist heel goed wat er met hem zou gebeuren. Jezus kende alle ingrediënten van de beker. Hij wist dat de mensen, die hem een paar dagen geleden nog bij zijn aankomst in Jeruzalem lovend zouden toeroepen, als hij die komt in de naam van de Heer, maar Jezus wist dat diezelfde mensen zich nu, in de komende uren, volledig tegen hem zouden keren. Nu zouden ze roepen, kruisig hem, diezelfde mensen. Hij wist dat hij door zijn eigen volksgenoten compleet afronteerd en afgewezen zou worden. Hij wist ook dat zelfs zijn meest intiemste vrienden, zij die tot laatste bij hem waren gebleven, dat ze hem gewoon koudweg in de steek zouden laten. Stel je voor dat je zelf dat water aan je lippen komt te staan en dat je troost en steun verlangt van je beste vrienden, de meest intiemste vrienden die je hebt, maar dat ze je gewoon in de steek laten als het moeilijk wordt voor jou. Stel je voor. Ja, de discipelen zeiden nog tegen de Heer, tot wie zouden we gaan? Want jij hebt woorden van eeuwig leven. Maar ze zouden hem allemaal verlaten. En Jezus wist het, hij zegt het zelf. Zie, de tijd komt, zegt Jezus, en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u mij alleen zult laten. Hij wist dit. En dan zegt er iemand, ja, maar ja, hij wist al wel dat hij alleen ging zijn en eenzaam ging zijn, maar zijn vader is toch met hem? Natuurlijk is zijn vader met hem, maar dat wil niet zeggen dat onze Heer geen pijn voelde toen ze hem allemaal in de steek liet. Hij verlangde ook immers om begrepen te worden en vertrouwd te worden en gesteund te worden door zijn vrienden. Hé, broers en zussen, we hebben het gelezen. Hij vraagt om gebed, hé. In vers 40b, kon u dan niet 1 uur met mij waken, zegt hij. Dus hij verlangt dat ze zijn intiemste vrienden hem ook steunen op zijn moeilijkste uur. Zie dat, hij weet al die dingen. Hij wist op voorhand dat de ganse rechtszaak 1 groot complot was. Om hem valselijk te beschuldigen. Hij zou berecht en gestraft worden als een crimineel. Ik heb er nog niks gezegd over de lichamelijke marteling die hem te wachten stond. Hij wist, want hij kende de schrift, hij wist dat hij serieus ging toegetakeld worden. Hè. Hij wist dat op voorhand. Hè. De Romeinse geeseling en de vele vuistslagen waren zo zwaar dat ze gewoon zijn uiterlijk hadden misvormd. Hè. Er staat al zo'n tekst over hem. Hè. In Jesaja 52 zal ik je voorlezen. Velen hebben zich over u ontzet, zozeer misvormd, niet meer menselijk was hun uiterlijk, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte. Dus de Heere Jezus was uiteindelijk, door de vele mishandelingen, zo verzwakt, dat hij zijn eigen kruis niet meer kon dragen. Dus al deze dingen wist hij. Hij wist alles wat er over hem zou komen. En Lucas, evangelieschrijver, die trouwens ook dokter was van beroep, die voegt nog een akelig detail toe over deze zware zielenstrijd hier in de olijfhart van onze Heer. In Lucas 22:44 zegt hij het volgende. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger, en zijn zweet werd als grote bloeddruppels die op de grond vielen. Bloeddruppels zweet. Artsen hebben daar een naam aan gegeven aan deze aandoening. Dat is niet iets dat de Heer Jezus alleen maar ervaren heeft. Dat is algemeen gekend. Dat noemt hematohidrosis, bloedzweet. Dat bestaat. Je komt onder zodanig zware mentale druk te staan, dat de symptomen, de uitwerking ervan, onmiddellijk lichamelijk zichtbaar worden. De kleine bloedvaatjes rondom de zweetklieren, barsten open, En het bloed komt samen met het zweet gewoon door de huid. Het is de meest extreme vorm van angst die een mens kan ondergaan. En uiteindelijk zegt Lucas, vlak daarna zegt hij, dat er een engel moest komen uit de hemel om de Heer Jezus aan te sterken. Zie je dat? Onder welke druk hij hier staat. Dus hier in de tuin van Gethsemane roept de Heer, roept Hans, zijn menselijk wezen in feite, roept, nee, dat kan ik niet aan, dat is onmenselijk. Vandaar ook de vraag aan zijn vader. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Zie je dat? Hier zie je de fragiliteit, de kwetsbaarheid en de menselijkheid van onze Heer. Zeer sterk naar de voorgrond komen. Is hij gewoon aan het einde van zijn kracht gekomen. Dus vragen om deze beker aan hem voorbij te laten gaan, dat is een gewone, doodnormale, menselijke respons. Jezus klampt hier zich gewoon vast aan zijn vader, omdat hij zo angstig is. Let op de enige aanspreektitel, vers 39b, mijn vader, zegt hij. Aan het kruis zegt hij mijn God, maar hier zegt hij mijn vader. Hij heeft hem nodig. Dus als hij vraagt om de beker aan hem voorbij te laten gaan, dan is dat natuurlijk niet om die beker te ontwijken. Hè? Het onderstreept gewoon zijn menselijkheid, zijn kwetsbaarheid. Dat hij inderdaad het woord is die vlees en bloed geworden is. Uiteindelijk wist Jezus dat dit de wil van zijn vader was. Hoe verschrikkelijk het ook mocht zijn, hij wist het. Hij heeft het zelf gezegd aan zijn discipelen, Johannes 6:38. Om de wil van zijn vader te doen. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om de wil te doen, om te doen wat ik wil, zegt hij, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Hoe gruwelijk de beker ook mag zijn, ook hier zal de Heere Jezus de wil van zijn vader niet ontwijken. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat hij niet angst is. Wat er zo naar voren komt hier in dit gedeelte, broers en zussen, als je dat zo leest en overdenkt, is dat zijn verlangen, het verlangen van de Heere Jezus om zijn vader te eren op aarde, dat dat zoveel groter is dan zijn grootste angst. Je moet daar een keer een momentje bij stilstaan. Hij had een enorme grote angst om die beker te drinken. Maar toch is zijn verlangen en zijn liefde voor de vader en om de wil van zijn vader te doen, zoveel groter dan zijn angst dat hij het ook doet. Zelfs in zijn moeilijkste uur is dat verlangen nog altijd sterker dan zijn angst. En daarom vervolgt hij met de woorden, maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wil. Als je spreekt van ware zelfverloochening, hij kiest hier niet voor het leven, maar hij kiest voor een gruwelijke dood. Omdat hij wist dat dat de wil van zijn vader was. Ik weet niet of iemand weet wat dat het woord Gethsemane betekent. Betekent oliepers. Daar, de olijfvaart van Gethsemane, was er een plaats waar er olijven geperst werden voor een olie. Hoe toepasselijk is die naam voor onze Heer. Hij moest dit onmenselijk lijden dragen, ondergaan. Anders zou hij nooit de ideale bemiddelaar kunnen zijn tussen God en mensen. Hij moest dat ondergaan. Het was de wil van zijn vader, anders zou hij die priester niet kunnen zijn die voor ons spreekt. Jezus moest leren wat het is om als mens zwaar te lijden en veel zwaarder dan ons. Hij moest dat leren. Alleen zo zou hij de ideale hoge priester zijn. Lees vooruit Hebreeën 2:18. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, juist daarom kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Hij kon het alleen maar doen als hij het eerst zelf zou ervaren. Er is geen mens op aarde die zo'n gruwelijk lijden heeft onderhand als de Heere Jezus. En daarom is hij ook de meest geschikte priester om ons bij te staan in ons lijden. Ik wil afsluiten. Persoonlijke strijd en struggles zullen er gegarandeerd zijn in ons geloofsleven. Natuurlijk niet zo zwaar als die van de Heer, maar ook wij zullen struggles hebben die vanuit ons perspectief onoverwinnelijk lijken. Kom je dat bekend voor? Struggles die vanuit ons perspectief onoverwinnelijk lijken? Ik maak dat dikwijls mee en ik dank jullie ook. Sommigen van ons zitten misschien in zo'n periode, deze morgen hier. Een periode dat je zwaar leidt, dat je het zwaar te verduren hebt. En het kan best zijn dat God jou geen uitweg heeft. Het kan best zijn dat hij het probleem niet wegneemt. Dat het nu eenmaal zo wel is dat je doorheen dat lijden iets moet leren van hem. Zoals de Heer Jezus moest leren wat het is om zwaar te lijden. Zo laat God bepaalde dingen in ons leven om ook ons iets te leren. Dat je ook een bepaalde lijdensweg moet afleggen. Maar op zo'n moment, broers en zussen, moeten we zien, in dit stuk die we gezien hebben, dat we gelezen hebben, moeten we zien hoe Jezus omging met zijn angst. Hij had als mens een diepe angst. Maar uiteindelijk zie je dat hij na 3 keer te bidden, dat hij vrede had. Zijn angst was weg na 3 keer te bidden. Hè? En je aanvaardt na het 3e gebed definitief de beker van zijn vader. En dat is het teken dat hij daar in de olijfgaard de overwinning behaald heeft. En niet aan het kruis. Ze zeggen dat, hè? Aan het kruis heeft de Heer Jezus de overwinning behaald. Maar dat is niet de volledige waarheid. Hij heeft reeds de overwinning behaald in de tuin van Gethsemane. Daar aanvaardt hij de beker. Daar had hij zijn angst overwonnen. Het kruis was nog gewoon een kwestie van het uitvoeren, om het te volbrengen. Maar hij had er vrede mee in de tuin van Gethsemane. Zijn overwinning behaalde hij hier in gebed. In persoonlijk gebed met zijn vader. En met zijn leven uitgestrekt met zijn aangezicht op de grond. Hier won de Heer Jezus zijn zwaarste strijd ooit. Gethsemane was een plaats waar hij regelmatig kwam. Om te bidden. Persoonlijk gebed. Dat lees je Lucas. En ik hoop dat alle van ons, broers en zussen, ook thuis een vaste gebedsplaats hebben om persoonlijk gebed te gaan tot God. Plaats waar je kan strijden. Waar je je angsten en je zorgen op hem kan afwentelen. Want, broers en zussen, als God zijn zoon tegemoet komt, en als hij na 3 keer bidden vrede heeft met die zware beproeving, als Jezus daar vrede mee heeft, dan zal God ook ons tegemoet komen in onze persoonlijke struggles. In onze angsten. God nam de beker niet weg. Jezus moest hem uitdrinken tot op de bodem, maar wat deed God? God sterkte hem aan. En dan moet je opvallen. God sterkte hem aan. En zo werd God ook in ons leven, broers en zussen, in onze struggles. Hij neemt ze niet weg. Maar wat doet hij? Als we tot hem komen in ons persoonlijk gebed, gaat hij ons aansterken, klaarmaken voor de struggles. Ik wil afsluiten met 2 versjes te lezen uit Psalm 46. Vers 2 en 3. Dan lezen we: God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Psalm 46, 2. Psalm 46, 2, ik zal het nog een keer lezen. God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. En vers 3, daarom zullen we niet bevreesd zijn.